Laten wij het woord van God openen en lezen uit Matteüs hoofdstuk 13. Matteüs heeft hier in dit hoofdstuk diverse gelijkenissen verzameld, zoals Marcus dat heeft gedaan in Marcus 4. En sommige van deze gelijkenissen heeft Jezus ook nader toegelicht voor zijn discipelen. Dus we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we ook de uitleg van Jezus zelf erbij kunnen kennen. Wij lezen de gelijkenis die begint bij vers 24. En dan lezen we door tot en met 30. In vers 36 vervolgen we de lezing omdat daar de uitleg van de gelijkenis volgt. Hier spreekt het woord van God als volgt. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de Heer des Huizes gingen naar hem toe. Zei de Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee. Opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid, bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Vers 36, toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst als uitgangspunt, ja, het gaat over de hele gelijkenis, maar laten we vers 24 nogmaals lezen. Een andere gelijkenis hield hij hem voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Thema boven de preek, de wereld is Jezus' akker. De wereld is Jezus' akker. Drie gedachten, ten eerste de situatie. Dat is het begin van de gelijkenis, als eerst deze eigenaar het zaad strooit en vervolgens die vijand erachteraan komt. Dat vat ik samen met de situatie. De tweede, de reactie. Als er een gesprek komt tussen die eigenaar en zijn knechten en zij reageren met de vraag, zullen wij het onkruid verwijderen? De reactie. Ten derde, de uitkomst. Waar het op uitloopt is de oogst. De oogst gaat door, ondanks de tegenwerking, dat is de uitkomst. Dus de situatie, de reactie en de uitkomst zijn de drie punten in de preek. Gemeente, de situatie, dat is onze eerste gedachte. Er zijn weinig gelijkenissen in de Bijbel die zo positief, zo bemoedigend, zo hoopgevend zijn als deze gelijkenis. Ik kende de gelijkenis natuurlijk, ja, ik denk misschien wij allemaal wel. Er wordt al verteld op de zondagsschool, op de kleuterschool, de gelijkenis van het zaad en van die vijand die 's nachts ook het onkruid gaat zaaien. Maar ik was, toen ik aan de voorbereiding van deze preek begon, ik was zelf verrast en overrompeld door wat ik las en door wat ik vond. Ik was begonnen aan de preek, ik had al een bepaald beeld van wat de gelijkenis zou gaan, wat de gelijkenis betekent. Dus ik was bezig en gaandeweg deed ik ontdekking waardoor ik echt gewoon letterlijk mijn aantekeningen aan de kant moest schuiven en als het ware opnieuw moest beginnen, maar dat gaf niet. Want ik ontdekte iets wat ik eigenlijk altijd over het hoofd had gezien. Ik denk, gemeente, ik kan het wel zeggen, wat ik aanvankelijk dacht wat deze gelijkenis betekent en wat misschien wel velen van ons denken, dat is het volgende. Deze gelijkenis gaat over een akker waar zaad gestrooid wordt, goed zaad, slecht zaad. En die akker is een beeld van de christelijke gemeente. Dus binnen de gemeente zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen, zoals Jezus dat zegt, uitlegt, die het goede zaad zijn, vers 38, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. Dus binnen de christelijke gemeente zijn twee soorten mensen te vinden. Sommigen gezaaid vanuit het zaad van Christus, het evangelie. Ware gelovigen, maar daarnaast zijn er ook mensen die onkruid zijn, kinderen van de boze. En die groeien samen op binnen die ene gemeente, op die ene akker. En die lijken op elkaar. En pas straks op de dag van de oogst zal het onderscheid gemaakt worden. Dan zal duidelijk worden wat koren is en wat onkruid. Wat wordt binnengehaald in de oogst en wat voor eeuwig zal worden verbrand. En er zitten natuurlijk een aantal hele Bijbelse gegevens in wat ik zo zeg. Maar dat zou betekenen, gemeente, wat je ook zegt over die gelijkenis, maar het is in ieder geval niet een bemoedigende gelijkenis, toch? Het is een hele indringende en waarschuwende en misschien wel een beangstigend beeld, want ja, je kunt blijkbaar denken dat je gelovige bent en toch is alles in jouw leven alleen maar duivelswerk. Want die vijand is de duivel, zegt Jezus zelf. En als je tot die ontdekking komt, dan is het te laat, want dan is daar al het oordeel. Je weet het eigenlijk maar nooit. Of het geloof is, of schijngeloof, of het echt is, of namaak. Of het erop lijkt, of dat je werkelijk vrucht draagt. Nou, gemeente, deze lijnen, dat is hoe ik het las. Het is ook, ja, om eerlijk te zijn, wat je vindt in de verklaring van Calvijn, wat je vindt bij Luther, wat je in heel veel verklaringen vindt, dit wordt betrokken op de gemeente. En wat was mijn ontdekking, gemeente? Ja, het is helemaal niet zo diepgravend of zo, want het staat eenvoudig in de uitleg die Jezus geeft. Wat zegt Jezus? Lees maar mee, vers 38, de eerste paar woorden. De akker is de wereld. Er staat niet de akker is de kerk, de akker is het christendom, de akker is de christelijke gemeente. Maar er staat de akker is de wereld. Dat geeft opeens een heel ander beeld aan deze gelijkenis. Jezus zegt hiermee dus dat er in de wereld twee soorten mensen zijn. Ja, en dat is precies wat we zien en wat we allemaal kunnen constateren. Dat er in de wereld mensen zijn, sommige kinderen van het licht, gezaaid door het evangelie, sommige kinderen van de boze, kinderen van de duivel. Dus dat perspectief, gemeente, wordt opeens veel groter, hè? Het gaat niet alleen over de gemeente, maar het gaat over de hele wereld. Als we het alleen op de gemeente betrekken, dan zouden we ja, de gedachte kunnen hebben, die wereld hier buiten, die is sowieso al hopeloos en verloren. En dan binnen de christelijke gemeente, dan gaat het mes er ook nog eens een keer doorheen. En van al die mensen die denken dat ze christen zijn en die zichzelf gelovigen noemen, blijkt een deel, misschien wel een groot deel ook nog eens, hypocriet te zijn, schijngeloof, onecht. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Dus gemeente, dat is het eerste bemoedigende punt dat ik kan noemen. Ik zei, het is een bemoedigende gelijkenis. En ik ga 10 bemoedigingen noemen. Kinderen, als jullie papier hebben, ik zie er daar al een. Er staat een lijstje met 10 punten. Probeer maar mee te schrijven. Ik ga 10 bemoedigingen geven. De bedoeling van de preek van vandaag is, gemeente, dat u en jij wordt bemoedigd. Dat is een hele duidelijke focus. Dat wij bemoedigd worden. Nou, dus de eerste bemoediging. God heeft de wereld op het oog. God werkt niet in de kerk. Ja, ook natuurlijk. Maar deze gelijkenis zegt, God werkt in de wereld. En hij strooit dat goede zaad in de wereld. En God is bezig om deze wereld te brengen tot vrucht. De eerste bemoediging. God heeft de wereld op het oog. En daar gaat het dus om, gemeente. Deze gelijkenis wil ons ertoe brengen dat wij als het ware met Gods ogen naar de wereld kijken. We kunnen die persoonlijke vraag hebben, is mijn geloof oprecht? Is het schijn of zijn? Is het echt of namaak? Dat is een belangrijke vraag. Maar vandaag niet de vraag die we aan de orde stellen. Probeer die vraag even te vergeten. En probeer eens mee te luisteren en te denken met wat Christus in de gelijkenis zegt. Wat God aan het doen is. Misschien vind je op die manier zelfs ongedacht een antwoord op die persoonlijke eigen vraag. Dat je meegenomen wordt in de gelijkenis van Christus. Dus dat is de eerste bemoediging. God heeft de wereld op het oog. De tweede gemeente, de tweede bemoediging is dat Jezus goed zaad gebruikt. Vers 24 zegt het. Het is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in de akker. En de slaven die vragen aan hem, u hebt toch goed zaad gebruikt? Ja, inderdaad, goed zaad, dat is niet vermengd met het zaad van onkruiden tussendoor. Maar het is alleen tarwe, het is alleen koren. Het is ook kiemkrachtig. Het wordt gestrooid. En er staat erachteraan dat het opkomt, dat het groeit, dat het vruchten draagt. Dus het is niet slecht zaad dat valt en verrot raakt en sterft. Maar het is zaad dat groeit. En het koren komt. Het draagt vrucht. Dus gemeente, aan dat zaad mankeert helemaal niets. Het is omdat er een vijand is die 's nachts komt en ook onkruid strooit, dat die akker inderdaad er niet heel fraai uitziet. Want als je kijkt dan zie je onkruid aan alle kanten en koren. Het is een warboel. Maar nog steeds geldt, het zaad is goed. En dat was voor mijzelf in de voorbereiding ook wel weer een bemoediging. En je kunt soms als dominee gedachten hebben, ja, ik preek. Ik heb nooit bijgehouden, maar hoeveel preken heb ik hier in de Laankerk gehouden? Ja, wel heel wat. Wat zou de opbrengst daarvan zijn? Is de vrucht. Of ben ik druk en preek ik de blaren op mijn tong, bij wijze van spreken, en er gebeurt eigenlijk niks. Nou, deze gelijkenis is heel bemoedigend. Dat zaad is goed en zal vrucht dragen. Als die duivel er nu niet was en er achteraan kwam en onkruid strooide, gemeente. Als die duivel dat niet deed, dan wist ik eigenlijk één ding zeker. Wanneer wij straks de kerk zouden verlaten en er was niet dat werk van de duivel, dan zouden wij allemaal gelovig en wedergeboren de kerk verlaten. Zo goed en sterk en krachtig is het zaad van het evangelie. Het doet zijn werk. Het is goed zaad. Alleen dat we dat niet zo zien in de praktijk is omdat er tegenwerking is. Een tegenkracht van de duivel die ook zijn zaad strooit. Omdat er een actieve tegenkracht is, daarom zien we een gemengde opbrengst. Maar het zaad is goed, dat is de tweede bemoediging. Hier komt de derde. De toestand op de akker zegt niets over die kwaliteit van het zaad. De toestand op de akker zegt niets over de kwaliteit van het zaad. Ik bedoel daarmee, we kijken naar deze wereld, we kijken naar de kerk. Wat zien we? Een puinhoop. Kijk eens naar de wereld. Is dit Gods wereld? Is dit Gods schepping? Is God niet verdwenen? Heeft hij het niet aan het kwaad en aan de duivel overgelaten? We leven in een wereld met zonde en gebrokenheid, met oorlog en angst, met vluchtelingen en hongersnood. Of we kunnen naar een gemeente kijken. We kunnen ons afvragen, nou in die en die gemeente, nou laat ik de Laankerk maar als voorbeeld nemen. Kan de prediking daar in de Laankerk wel goed zijn? Als je kijkt naar die mensen, het is allemaal niet zo geweldig hoor. Zijn dat dan christenen? Is dat dan de vrucht van de prediking hier van vroeger toen ik hier predikant was, nu van dominee van Binsbergen? Kan dat wel goede prediking zijn? Als je ziet hoe die mensen leven. Ja, hè, zo kunnen we ook naar andere kerken kijken. Nou daar, volgens mij kan je daar beter niet zijn. Die mensen, hoe die erop losleven. Als dat dan de vrucht is van de prediking, dan kan dat niet deugen. Nou, deze gelijkenis waarschuwt ons en zegt, ja maar hoor eens. Er wordt altijd tweemaal gestrooid. Twee keer zaad gestrooid. Het goede zaad en het slechte. Dus het is altijd de gemengde opbrengst. Je kunt niet alles toeschrijven aan dat evangelie. Kijk gemeente, het wordt pas werkelijk een probleem als er niets meer groeit. Hè? Geen koren en geen onkruid. Want die duivel die strooit dat onkruid. Waarom? Omdat hij niet wil dat het koren groeit. Die duivel is eigenlijk helemaal niet in het onkruid geïnteresseerd natuurlijk. Hij is in het koren geïnteresseerd. Hij wil dat die oogst voorkomen wordt. En daarom is die duivel bezig om deze wereld zijn onkruid te strooien. En oorlogen en hongersnood en ellende. En verdrietige brokenheid te brengen. Maar daartussendoor komt het koren omhoog. Dus de toestand in de wereld en de toestand in de kerk zegt niets over de kwaliteit van het zaad. God strooit goed zaad. Derde bemoediging was dat. Een vierde, het zaad van het evangelie wordt openlijk gestrooid en het werk van de duivel gebeurt in het geheim. Als de mensen sliepen in het geniep, in het donker, dan strooit de duivel. De zoon des mensen, dat is de man, zegt vers 37, die het goede zaad strooit. Dat is de Heer Jezus zelf. Die doet het openlijk, in het openbaar. Nou gemeente, dat betekent voor ons ook dat wij als... Als wij als christenen leven vanuit de evangelie, dan we hebben niets om ons voor te hoeven schamen. We hoeven het niet in het geheim te doen. Je hoeft er niet over te zwijgen. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, zegt Paulus, want het is een kracht van God tot zaligheid. De duivel die doet het in het geniep. De duivel maakt gebruik van leugens en van propaganda en van misleiding. Die doet dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar het evangelie kan openlijk gebeuren. God wil een wereld die tot bloei komt. En daar hoeven wij ons niet voor te schamen. De volgende bemoediging. Kinderen, bij welk nummer zijn we? Weet iemand het? Welke van de bemoedigingen? Ja?
4.
4 hoor ik 5. 5 al. We hebben de 4 gehad en nu zijn we toe aan 5. Ja, was de 5e bemoediging. De vijand loopt achter de feiten aan. Eerst wordt het goede zaad gestrooid. Dan komt de vijand erachteraan en die probeert nog te redden wat er te redden valt. Maar hij is te laat. Hij is te laat. Dit patroon zien we in de hele Bijbel. God is de duivel altijd voor. Luther zei al, de duivel dat is de aap van God. Die doet hem na. Die gaat hem naapen. De duivel kan niet werken. De duivel kan alleen tegenwerken. Dus dat zien we, gemeente, bijvoorbeeld in het Bijbelboek Handelingen. Als je leest vanaf hoofdstuk 8 en 9 over die vervolgingen die uitbarsten. Vreselijk. Maar, na Pinksteren. Na de opstanding. De grote helsfeiten zijn gebeurd. En de duivel komt erachteraan met zijn vervolging en verdrukking. Maar hij is te laat. Hij is te laat. Denk eens aan David in het Oude Testament. Als hij vervolgd wordt door Saul. En als hij bang is, ik zal nog een van deze dagen in de handen van Saul omkomen. Maar Saul is te laat. Want David is allang gezalfd. Hij heeft de belofte van God gekregen dat hij koning wordt. En het werk van de duivel zal niet in staat zijn om dat tegen te houden. We kunnen zelfs nog terug, gemeente, nog verder terug in de Bijbel, naar Genesis. Hoofdstuk 3, de zondeval, het is waar. Maar zelfs dat was te laat. Want hoofdstuk 1 en 2 vermelden de goede schepping. Met de belofte dat alles straks goed zal zijn. De duivel komt altijd achteraan. Nou, gemeente, dat zijn al 5 bemoedigingen in onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte, die heb ik de reactie genoemd. Die knechten ontdekken na verloop van tijd dat die akker er raar uitziet. Er groeit tarwe, maar er groeit nog veel meer. Vers 26, toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, hier hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid. Waar komt dan dit onkruid vandaan? Ze zijn geschokt. Is het zaadzand blijkbaar toch niet goed geweest? Nou, zegt die heer, vers 28, een vijandig mens heeft dat gedaan. En dan komt de reactie van deze knechten. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het onkruid verzamelen? We begrijpen die reactie wel. Heer, we gaan erheen en we trekken het onkruid eruit en we zorgen dat het een prachtige akker wordt met alleen maar koren. Nee, zegt die heer, nee. Waarom zegt hij nee? Waarom wil deze heer dat niet? Wel, dat onkruid dat gezaaid wordt, er staat in de grondtaal het woordje zizania. Dat onkruid is een plantje dat, zeker als het klein is, lijkt op tarwe. Maar goed, als je echt een goede knecht bent, een goede landbouwer, dan kun je zeker na verloop van tijd dit verschil wel zien. Dus die knechten die zien ook dat verschil, als het onkruid tevoorschijn komt. Die kunnen het wel zien. Maar er is nog een punt, dat is eigenlijk nog wel belangrijker. Die wortels van dat plantje, die onder de grond, die verstrengelen zich met de wortels van dat koren. Ja, dus als je boven de grond zelf zou zien van nou, dit is tarwe en dat is onkruid, en je zou gaan trekken aan die cisania, dan trek je de tarwe er ook uit. Want die wortels zitten zo in elkaar vast, dat je niet aan het ene kan trekken zonder het andere mee te nemen. Vandaar vers 29. Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. En dat is eigenlijk het grote punt. Nou, gemeente, we zien dat die vijand een heel doordacht, gemeen, sluw plan heeft. Wat doet deze vijand? Hij zet ze de knechten van die Heer in voor zijn eigen plan. Hij stuurt niet zijn eigen duivelsknechten erop af. Hij stuurt niet wilde beesten die de akker verwoesten. Maar wat doet hij? Hij strooit onkruid. En hij weet dat die knechten van die Heer ijverig zijn, bereid zijn om hun Heer te dienen. Maar juist op die manier hoopt hij het koren te kunnen verwoesten. Dus als we die lijn doortrekken, die dienaars, daarin mogen we de ambtsdragers zien, predikanten, ouderlingen, catecheten, evangelisten, leraars op school, vaders en moeders thuis, christenen in de algemene zin, die als het goed is een ijver hebben voor Christus, en die verlangen dat het koren groeit. En wat wil de duivel nu? Wat is zijn plan om juist hen in te zetten voor zijn eigen duivelse plan? Nog een keer, gemeente, die duivel is helemaal niet geïnteresseerd in het onkruid, hè? Hij is geïnteresseerd in het koren. Hij wil dat die oogst niet plaatsvindt. Hij wil dat het koren sterft en doodgaat. Dus wat is de reactie, gemeente, die God van ons vraagt? Wij kunnen ook die reactie hebben in ijver voor de Heere, om te gaan oordelen en te keuren en te bekijken. Ja, die is denk ik wel een ware gelovige en dat is volgens mij schijn. We moeten het onkruid verwijderen, we moeten de akker opschonen. Het gaat toch om de akker van God? Is dat de taak, gemeente, van dominees om, ja, separeren, hè, noemen we dat? Onderscheid maken tussen echte genade en valse genade, tussen schijn en zijn. Om te duidelijk te maken wat het allemaal niet is en hoe je je kunt bedriegen. De bedoelingen zullen goed zijn, maar je dient niet de Heere Jezus Christus daarmee, je dient de duivel. Je gaat trekken aan plantjes en misschien ben je nog wel zo, hè, zo goede knecht dat je echt wel verschil ziet tussen koren en onkruid en toch verwoest je het werk van Christus. Daarom zegt die Heer, nee. Laat me staan, laat me samen opgroeien, laat maar gebeuren. Dat onkruid, inderdaad, het is geen fraai gezicht, maar ik wil dat het koren groeit en daarom, knechten, afblijven, niet wieden, niet schoffelen, niet trekken. Laat maar samen opgroeien. Dat is weer een bemoediging, de zesde. De zesde bemoediging in dit gedeelte. Blijkbaar, gemeente, kan dat koren wel tegen een stootje. Blijkbaar is dat goede zaad zo krachtig dat het niet zoveel last heeft van het onkruid als dat wij zouden denken. Dat is wel een hele belangrijke, lijkt mij. De kerk gaat echt niet dood als er schijngeloof is. Die kerk overleeft het wel. Het koren groeit wel. Ja, inderdaad, je kijkt rond in de wereld en je kijkt rond in de kerk en je ziet onkruid aan alle kanten. Maar toch, het is goed zaad, het is goed koren, het groeit. Ons geloof, gemeente, is niet zo zwak en zo krachteloos als wij misschien denken. Het is sterker, het is levenskrachtiger. Waarom? Omdat Jezus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Omdat de Bijbel belooft, hij die dat goede werk in u begonnen heeft, zal dat voleindigen. Tot op de dag van de oogst. Het koren leeft het koren groeit. Dat is een bemoediging. We hoeven niet ons te laten leiden door angst. Zevende bemoediging, gemeente. Wij hoeven niet zo vreselijk veel te doen. We voelen ons wellicht als die knechten en we denken, hoe kunnen we nog een beetje die akker tot bloei laten komen? We denken, hoe moet het toch verder met de kerk? Er is zoveel onkruid. Er is zoveel namaakgeloof. Er is zoveel leeg christendom. Er is zoveel, wat zorgen geeft. Hoe ziet de kerk er over 10 jaar uit? In wat voor wereld groeien mijn kinderen op en mijn kleinkinderen? Zullen ze nog wel naar de kerk gaan? Hoe moet het verder? Deze gelijkenis bemoedigt ons. En zegt, je hoeft niet zoveel te doen. Die oogst die komt er wel. Wij maken ons misschien wel veel te veel zorgen, gemeente. Wat zongen wij uit Psalm 72 over dat nageslacht, de volgende generaties? Het nageslacht zal zijn grootheid zingen, zolang het zonlicht schijnt. Nou, de zon heeft nog wel energie voor, ik weet niet hoeveel miljoenen jaren, maar dat gaat nog wel even door. Zolang het zonlicht schijnt, zal Gods naam geprezen worden. Ik kijk hier rond in de gemeente en ik zie veel kinderen. Ik zie pubers. Wat is de toekomst van de kerk? Nou, gemeente, heel, heel optimistisch. Het komt wel goed met de kerk. God gaat wel door met zijn werk. Wat moeten wij daaraan doen? Nou, niet zoveel dus. Laat maar groeien. Die oogst die zal komen. Laten wij onze ongerustheid nou eens een beetje loslaten. En erop vertrouwen dat dat zaad goed is. En dat de oogst komt. Zo gaan we naar onze derde gedachte. De uitkomst. De achtste bemoediging. De oogst komt. De oogst komt, gemeente. Die vijand die mislukt in zijn bedoeling en opzet. Die vijand die had 1 groot doel. Ik wil die oogst voorkomen. Ik wil dat er straks geen graankorrel binnen wordt gehaald. Maar hij mislukt. Het slaagt niet. Die oogst komt. En die Heer, die zaaier, de Heere Jezus, die slaagt volledig in zijn plan. Ondanks die vijand, ondanks de tegenwerking. Maar de oogst komt. Wat een bemoediging, gemeente. Wij kijken rond in de wereld en we zien zoveel wat van de duivel komt, of in ieder geval niet. Vrucht is van dit evangelie zaad. Maar er komt een dag dat God zijn zaaiers, de maaiers bedoel ik, uitzendt. En de maaiers, zegt vers 30, zijn de engelen. En wat zullen zij doen? Zij zullen met vreugde, met gejuich de oogst binnenhalen. Het zal feest zijn. Het lied zal klinken. De oogst is daar. De engelen zijn de maaiers. Dat is ook een belofte voor ons, gemeente. Als wij sterven voordat Jezus terugkomt, dan is die belofte dat God zijn engelen zal sturen. Net als bij Lazarus. En zij zullen ons dragen in de schoot van Abraham. Als wij onze laatste adem uitblazen, als wij naar het lichaam misschien de laatste strijd voeren tegen de dood, dan is het toch geen strijd, want de engelen komen en zullen uw ziel, jouw ziel dragen en brengen bij Jezus. Is dat niet een heerlijke bemoediging? Dat God op deze manier de oogst binnenhaalt en zijn engelen uitzendt, die gedienstige geesten, die uitgezonden worden voor degene die de zaligheid beërven zullen. God brengt ons straks bij Jezus, als hij de oogst binnenhaalt. En daarom, negende bemoediging, dat kwaad gemeente is maar tijdelijk. Dat onkruid wordt verbrand. En ik weet het, wij kunnen vragen hebben, hoe zit dat dan met mensen die ons lief zijn? Waar dat zaad van het evangelie niet gegroeid is. En toch gemeente, de gelijkenis zegt dat onkruid dat verdwijnt in het vuur. Er blijft niets van over. Want het gaat om de oogst. En ik kan niet alle vragen beantwoorden. Ik heb echt niet alle antwoorden paraat. De Bijbel geeft niet antwoord op al onze vragen. Maar dit is duidelijk, gemeente. Wij zullen ons verblijden in de oogst. En er zal geen weemoed zijn en geen verdriet over het, over het onkruid dat wordt verbrand. Want het gaat ons uiteindelijk ook om die oogst, om de vreugde en de vrede en de volheid die God belooft. En dan de laatste bemoediging, de tiende bemoediging. De oogst is onze toekomst. De oogst is onze toekomst, gemeente. Wat een bemoediging voor ons. Het gaat niet over anderen. Maar het gaat over ons. Als het zaad van het evangelie gestrooid is, dat goede zaad, en gevallen is in je hart en is gaan groeien, dan gaat dit over jou en dan staat er aan het einde wat Jezus zegt in vers 43, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. Gemeente, dit is onze toekomst. Met volheid en heerlijkheid. Met licht en luister. Wij zullen stralen als de zon. Wij kunnen nu niet voorstellen wat dat inhoudt. Maar het is de belofte. De Heer Jezus weet wat hij zegt. Wat de bemoediging, dat wij daar naartoe mogen leven. Dat wij weten dat de oogst komt en dat wij zullen delen in die vreugde. En de laatste woorden van de gelijkenis en de uitleg daarvan zijn, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dat betekent, gemeente, doe er wat mee. Ik zou heel concreet u en jou willen oproepen, willen vragen van de 10 bemoedigingen die je hebt gehoord. Kinderen, als je ze alle 10 hebt opgeschreven, als je ze alle 10 kunt onthouden, zou dat helemaal geweldig zijn. Maar al zou je er maar 3 onthouden, of 2, of 1. Maar dan werkelijk meenemen, hè, in je hart. En je laten bemoedigen. En straks bemoedigd de kerk verlaten en zeggen, deze woorden houd ik vast, dit was het woord van Jezus. Wat hij tot mij gesproken heeft, daar wil ik uit leven vandaag en morgen en de komende tijd. Doe dat. Zo'n bemoediging, meedragend in je hart, als een woord van de Heere Jezus, die ons maar niet overlaat aan onszelf, maar midden in deze brandhaard van de wereld, ons bemoedigt. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Amen. Vijandsmacht en vreselijk woeden en hem beschermt in het grootst gevaar. En ook het 8e vers met het uitzicht op de toekomst, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Vers 4 en 8 uit Psalm 17.